Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 69 en daarvan vers 13 en 14. Dat zal den Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Wij noemden u Psalm 69 vers 13 en 14. u zal worden voorgelezen, Handelingen 2, vers 14 tot 36. Wij noemden u Handelingen 2, vers 14 tot 36, maar eerst stellen wij ons onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 2, de versen 14 tot en met 36. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van diezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt.
Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 98 en daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Wij noemden nu Psalm 98, vers 2, 3 en 4. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor helpende handen. En de tweede is voor de kerk. En de derde voor de schulddelging. Gemeente, Pinksteren is het voorlaatste, dus het op één na laatste heilsfeit. En dat mochten we in de achterliggende weken herdenken. We leven in de Pinkstertijd. Er moet nog één heilsfeit volgen, en dat is de wederkomst. Als de wederkomst niet zou komen, dan zal al het andere ons geen baat kunnen geven. Want aan de wederkomst van Christus is ook de opstanding der doden verbonden. Mensen die niet geloven in de opstanding, behoeven ook geen Pinksterfeest te vieren. Voor hen heeft Pinksteren geen enkele betekenis. Als zij het woord Pinkster in de mond nemen, dan zou met recht gevraagd kunnen worden: wat bedoelt u eigenlijk? Waar heeft u het over? Er is volgens u toch geen God, geen zaligmaker, geen Heilige Geest? Toch, men mogen het ontkennen en bestrijden zo men wil, evenwel, ook voor de ongelovigen, ook voor die massa die teruggekeerd is tot het heidendom, geldt het dat Christus straks zal komen om te oordelen de levenden en de doden. In de volheid des tijds heeft God zijn Zoon gezonden tot de zaligmaker der wereld. En Christus heeft zijn middelaarswerk op aarde volbracht. Hij heeft geleden. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Hij heeft zijn geest uitgestort op alle vlees. En alleen zijn wederkomst ten oordeel toeft nog. Of men dat gelooft of niet, dat doet niets ter zake. We hebben het zo even gezongen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt weder en hij zal recht doen. Dit vermaant ons dat we ons zullen haasten om ons leven. Behalve het feit dat ons leven slechts een damp is en dat de dood ieder uur wenkt, komt de boodschap ook tot ons door middel van het tekenen der tijden die wij beleven. In de wereldgebeurtenissen kunnen wij de voetstappen van de Here horen. En we kunnen ook opmerken dat die steeds naderbij komen. Echter, in de zwaarste tijden, ook in de tijden die nog komen zullen, is er een wijkplaats. Er is ontkoming voor allen die naar de Here vragen. In welk gevaar men ook terecht zou komen, want de vrucht van Pinksteren werkt door. En dat willen we beluisteren aan de hand van onze tekst. U vindt de tekst voor deze dienst in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, en daarvan vers 21. We lezen daar des Heren woord aldus. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, in dit tekstwoord beluisteren we het Pinksterwoord van behoud in zware tijden. We zien de breedte van dit Pinksterwoord. In het tweede punt de engte of de smalte van dit Pinksterwoord. In het derde punt de diepte van dit Pinksterwoord. Dus het Pinksterwoord van behoud in zware tijden. De breedte van dit Pinksterwoord, de smalte van dit Pinksterwoord, de diepte van dit Pinksterwoord. Nu eerst de breedte van dit Pinksterwoord. Maar Petrus staande met de elven, zo begint de pericoop, waarvan de tekst een onderdeel is. Wat is er veel veranderd? Enkele weken geleden, terug, dook hij nog weg voor een dienstmeisje. Ja, maar toen stond Petrus in eigen kracht. Toen bleef er niets van hem over. Nu staat hij voor een schare van duizenden, zonder enige schroom. De zaal van Caiaphas heeft hij verlaten als een gebroken man. Maar nu staat hij als een rots, te midden van de baren van de zee. Maar nu staat hij ook in de kracht van een ander, namelijk in de kracht van de Heilige Geest. In negatieve zin wijst hij eerst de ontaarde, grove spot met het heilig Pinksterwonder van de hand. Het wapen van de spot is een machtig wapen in de handen van de Satan. Als je op school of op je werk voortdurend bespot wordt omdat je naar de kerk gaat, of omdat je bidt en dankt voor je eten, dan weet je bij ervaring hoe diep dat kan ingrijpen. Het behoorde ook tot het lijden van de zaligmaker. Hij moest de zijnen ook bevrijden van de eeuwige spot. Satan spot ook in de hel met de onbekeerden. Velen van hen hebben immers geleefd onder de aanbieding van genade. Satan heeft dat nooit beleefd, want voor Satan is er geen redding meer. Er is voor hem geen hoop tot in alle eeuwigheid. Hier spot hij met Gods kinderen en daar doet de wereld aan mee. Maar ook velen die zeggen dat ze nog bij de Bijbel leven. Daaruit blijkt dat zij vreemd zijn van de bediening van de Heilige Geest en vijand van de bevinding der heiligen. Petrus zegt echter niet alleen wat het niet is. Hij blijft niet in het negatieve steken. Hij zegt ook wat het wel is. Positief licht hij de wondertekenen en gebeurtenissen toe uit de Heilige Schrift. Hij komt dus niet met zijn eigen woord, nee, hij komt met Gods woord. En dan wordt de Pinksterpreek van Petrus een preek vol citaten uit de Bijbel. Het is hier de enige keer dat bij een heilsfeit een mens de eerste preek doet. Immers, bij het kerstfeest was het een engel die tot de herders zei: ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, Christus, de zaligmaker, in de stad Davids. En hoe was het met Pasen? Het was een engel die met de boodschap kwam: hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Op Pinksteren komt die boodschap door een mens. En wat dan opvalt als Petrus die boodschap brengt, dan blijken dat bijna allemaal Bijbelteksten te zijn. Teksten uit het Oude Testament. Misschien zegt iemand: dat vind ik wel wonderlijk. Het gaat toch over de uitstorting van de Heilige Geest? Jawel, het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat is ook beloofd in het Oude Testament. Wat is het een voorrecht als de Heere zijn woord bevestigt in ons leven? God houdt getrouw zijn woord. En laten we eraan denken, dat is zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Dat is zowel ten oordeel als ten voordeel. Hij houdt zijn woord. En dat is de troost voor de kerk. De kerk mag er de Heere wel eens op manen en zeggen: Heere, dat hebt u toch beloofd? Dat staat toch in uw woord? Dat hebt u mij toch toegezegd? Dat hebt u toch aan uw kerk beloofd? En ik mag toch geloven daar ook een levend lidmaat van geworden te zijn? Wat is het een voorrecht als de Heere door zijn woord tot ons spreekt? Dan staan we er doorgaans weinig bij stil. U moet eens denken aan de tijd van onze vaderen, enkele eeuwen terug. Toen was levensgevaarlijk om een kerk eens bij te wonen, vanwege de vervolging. Ze hebben er goed en bloed voor opgeofferd, om in vrijheid te mogen opgaan onder de middelen der genade. Wij mogen daar tot op de dag van heden nog het profijt van hebben. En dan zien we soms in gedachten die schavotten staan, die rokende brandstapels, waarheen ze gevoerd werden vanwege hun geloof. Wat hebben zij er veel voor over gehad? Zouden wij er ook zoveel voor over hebben? Is het bij ons niet vaak het tegendeel? Er moet niet te veel aan mankeren. Het moet niet te warm zijn in de kerk. Of het moet niet te koud zijn in de kerk. Of ik moet wel op mijn eigen plek kunnen zitten. Zo is het in sommige plaatsen. Wat is dat erg, gemeente? Wat beseffen we weinig welk een bijzonder voorrecht het is om door de koning der koningen genodigd te worden tot zijn gemeenschap. En dat hij ons de zaligheid in Christus aanbiedt. Op de Pinksterdag in Jeruzalem is het Petrus die uit de kring van de discipelen opstaat. Hij gaat spreken. En wat gaat Petrus dan zeggen? Eerlijk gezegd hadden we wel iets anders verwacht. Petrus was met de andere discipelen binnengeleid in de binnenkamer van de koning. Hij had de heilgeheimen van de koning en van het genadeverbond mogen horen. Wat zou Petrus daar nu rijk van kunnen spreken? En als we nu de preek van Petrus lezen in Handelingen 2, zoals ons een gedeelte is voorgelezen, dan zeggen we: het is eigenlijk een sterk verkorte weergave van de prediking van het evangelie. Het blijkt een aaneenschakeling te zijn van bijbelteksten. Ja, maar als de kinderen van God bij hun hart zijn, dan spreken ze ook de taal van het woord. Kom, dat is een toetssteen. Leg uw hart en leven er maar naast. Heeft de Heilige Geest u dat ook geleerd? Nee, dan gaat het niet om onze bijbelkennis, maar het gaat erom of God ons bij zijn woord gebracht heeft, of wij onderwijs mochten ontvangen door het woord dat hij tot onze ziel gesproken heeft. Of dat voor ons vertroosting, geest en leven meebracht. Onze tekstwoorden citeert Petrus uit de profetieën van Joël. Joël die al lang geleden geleefd heeft en voor zijn sterven gesproken heeft, spreekt nu nog. Want het is Gods woord dat hij sprak. Kijk maar naar vers 17. Zegt God: daarmee wijst Petrus naar het goddelijk gezag van deze woorden. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. Met de laatste dagen wordt hier aangeduid de tijd van het Nieuwe Testament. Dus de tijd van de Pinksterdag tot de jongste dag. Op de Pinksterdag is de nationale bediening aangevangen en is de tijd van het Oude Testament doorbroken. De kerkelijke bediening is toen begonnen. Dat is de laatste bediening van het genadeverbond. En daarom wordt die tijd ook genoemd de laatste dagen. Na die periode zag het gelovig Israël uit. Al de profieten hebben naar die tijd heen gewezen. En in die laatste dagen, die in het Oude Testament aangewezen worden, dat is ook de tijd waarin wij nu mogen leven. Dat betekent dat wij die woorden uit de tekst dus mogen lezen in de tegenwoordige tijd. En het zal zijn in de laatste dagen, mogen we ook lezen, en het is nu zo. Zo komt dit woord van de schrift vandaag tot ons. Het is nu zo dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gemeente, van welke breedte getuigt dan dit schriftwoord? Niemand wordt van de mogelijkheid om zalig te worden uitgesloten. Elk schepsel dat de naam mens draagt, kan dus zalig worden. Welke huidskleur men heeft, welke positie men inneemt op deze wereld, het maakt alles geen enkel verschil. Het is nu zo dat er geen onderscheid is, nog van Jood, nog van Griek, dat wil zeggen van heiden. Want eenzelfde is Heren van allen, rijk zijnde over allen die geloven. Dus de boodschap des heils strekt zich uit tot alle volken. De prediking van de genade is universeel, wereldwijd geworden. Wel is het zo dat de Heilige Geest zich gebonden heeft aan het woord. En want het woord is het middel waardoor de Heilige Geest harde zondaars harten verbreekt. Daarom moet dat woord gepredikt worden onder alle volken. Christus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Dat is de zendingsopdracht voor de nieuwtestamentische gemeente. En het is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. O heerlijke breedte van het Pinksteren. Dat opent perspectief voor de gang van het woord. De kinderen van Korach hebben er in oude tijden al van gezongen. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. En op een andere plaats, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dit perspectief heeft Joël mogen aankondigen en Petrus mag het zien en beleven. Hij mag het zien hoe dat woord tot vervulling komt. En wij mogen weten, ook uit de kerkgeschiedenis, hoe dat woord vervuld geworden is tot op deze dag. Maar gemeente, dit woord geldt ook voor nu en voor eigen hart en leven. Want er staat het woordje ieder, een ieder. Dus dat woord komt ook tot jullie, kinderen. Een ieder kan zalig worden. En ik weet, jullie vinden de preek moeilijk. Toen ik zo klein was als jullie, vond ik de preek ook verschrikkelijk moeilijk. Dus ik kan het best begrijpen, jullie vinden het allemaal erg moeilijk. Maar één ding, en dat weten jullie al, jullie hebben een nieuw hartje nodig. En als je een nieuw hartje nodig hebt, dan vraag je daarom niet waar. Jullie vragen toch aan de Heere om alles wat je nodig hebt. En nu moet je geen vreemde gedachten hebben over een nieuw hartje, hoor. Want weet je wat dat nu eigenlijk betekent? Dan heb je de Heere lief. Als je de Heere lief hebt, dan heb je een nieuw hartje gekregen. Nou, zeg het dan maar, hebben jullie de Heere lief? Wat is dat een voorrecht als je de Heere lief mag hebben? Weet je wat er dan ook waar is? Dan heeft de Heere jou lief. En dat zeg ik zomaar niet. Dat staat in de Bijbel. Als je thuis komt, moet je het maar eens opzoeken. En wat staat er dan? Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Hoor je dat? Als je de Heere lief hebt, dan heeft de Heere ook jou lief. Dan ben je zo gelukkig, heel gelukkig. Dat wil je voor de hele wereld niet kwijt. Dan vraag je ook wel eens: Heere, mag ik eens weten of u mij ook lief hebt? Doe je dat wel eens? Vragen, hoor. De Heere wil erom gevraagd worden. De Heere nodigt zo vriendelijk. Jongens en meisjes, jullie hebben gehoord wat ik tot de kinderen gezegd heb. En dat geldt ook voor jullie. Heb je de Heere lief? Durf je dat eerlijk te bekennen en te zeggen: Heere, dat weet u. Mijn hart gaat open als ik hoor van u en van uw zalige dienst. Of is dat niet zo? Dan wil de Heere het alsnog hebben, want hij zegt in zijn woord: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als je het aan de Heere mag geven, dan ben je onuitsprekelijk gelukkig. Satan, de wereld en de zonde hebben van nature ons hart. En die voeren ons naar het eeuwige verderf. Nee, daar hebben we geen erg in. Dat is nu juist het erge ervan, dat we er geen erg in hebben. We beseffen het niet. We staan er niet eens bij stil. Daar moet je oog voor krijgen. Daar moet je oog voor geopend worden, zodat je het ziet. Vraag nu eens aan de Heere: Heere, wilt u mijn ogen openen voor de werkelijkheid, dat ik de werkelijkheid mag zien? Want de mens gaat daarheen als een slaapwandelaar. Zo reist de mens naar de eeuwigheid. Satan, wereld en zonde voeren ons naar het verderf. En de dienst van Satan is een slavendienst. Dat is geen liefdedienst. Mogelijk is er een jongen of een meisje die bij zichzelf zegt: ik zie je toch anders. Weet je hoe dat komt? Omdat Satan je zinnen verblind heeft, zodat je de werkelijkheid niet beseft. Maar de dienst van God is een zalige dienst. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zingt de kerk. En dat is waar hoor, van die dienst heeft nooit iemand spijt gekregen. Wij mogen leven onder de bediening van het genadeverbond. En dat stelt geen eisen. In het werkverbond gold als eis: doe dat en gij zult leven. Maar het genadeverbond vraagt: wat hebt u nodig? En zeg dan maar: Heere, ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb nodig uit de geestelijke doodstaat opgewekt te worden tot een nieuw leven. Ik heb nodig om u te mogen leren kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb nodig om besprengd te worden met dat dierbare bloed van de Heer Jezus. Ouderen en ouden, dit woord biedt ook uitzicht voor u. Er zal ongetwijfeld veel in uw hart zijn wat u veroordelen moet. Is uw hart nog steeds voor de Heere gesloten gebleven? Hebt u onder de vele nodigingen en vermaningen geen acht geslagen op wat de Heere gezegd heeft? Nu zal de Satan wel zeggen: geef het maar op. Je bent al zo oud. Je hebt al te lang gezondigd, te veel of te zwaar gezondigd. Of hij zegt: je hebt nog wel even tijd hoor. En als je ziek wordt, dan zien we wel weer. De Heere biedt zijn genade zo welmenend aan. Neig uw oor, kom tot mij, hoort, en uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Mogelijk bent u geslaagd in de wereld en heeft u het door u gestelde doel mogen bereiken. Maar wees eens eerlijk, hoe is het dan nu? Bent u dan nu voldaan? Heeft het u gebracht wat u verwacht had? Nee, aan het aardse geluk knaagt een worm. Maar nu is de koning nog genadig en barmhartig. Hij nodigt nog zo vriendelijk. U bent bij hem zo welkom. Als u dan de lokstem van het evangelie nog horen mag, val dan hem te voet. Smeek hem om zijn genade. Denk eens aan wat de Heer Jezus gesproken heeft tijdens zijn omwandeling op aarde, in de gelijkenis van de verloren zoon die terugkeerde naar zijn vader. Hoe welkom was hij bij zijn vader. Dacht u dat een zondaar die voor God invalt, een zondares die tot God wederkeert, bij God minder welkom is dan die verloren zoon bij zijn vader was? En denk eraan, gemeente, als u de nodiging van het evangelie horen mag, dan is er niemand onder ons die kan zeggen: God heeft mij niet bedoeld. Ik behoor daar niet bij. Al bent u nog zo goddeloos geweest, al zou u de zonde ingedronken hebben als water, ook dan geldt: een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Er is in het bloed van Christus oneindig meer kracht tot behoud dan in de zonde tot verdoemenis. En als u dan toch zegt: voor mij is het niet en kan het niet, dan staat het wel te vrezen dat u aan de verharding overgegeven bent. Maar er is ook een andere kant. Op grond van Gods woord houden we met de kerk der eeuwen vast: de aanbieding van genade is universeel en komt tot allen die onder het woord, onder het evangelie leven, tot vandaag de dag. Maar het deel hebben aan die genade is niet algemeen. Er is geen algemene verzoening. dat leert de Heilige Schrift nergens. Integendeel, er geloofden zovelen, zo lezen we in Handelingen 13, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. De tekst bevat dan ook een adres, en dat is tevens een inperking. We gaan erop letten in onze tweede gedachte, maar voor we verder gaan zullen we eerst zingen uit Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. We noemden u Psalm 3, vers 2. Nu het tweede punt, de engte of de smalte van dit Pinksterwoord. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Mogelijk, denkt iemand, daar heb je het weer. Het is o zo ruim en ieder kan zalig worden. En men maakt het zo aantrekkelijk mogelijk. En dan hoor je de andere kant. En dan is het weer zo verschrikkelijk moeilijk. Wat met de ene hand aangeboden wordt, wordt met de andere hand weer teruggenomen. Maar zo is het niet, gemeente. Dat mensen zo doen en kunnen doen, dat is mogelijk. Maar dat doet de Heere niet. Nee, de tekst leert ons met deze woorden wie het zijn die zalig worden. En wie bij het zalig worden belang hebben. Inhoudelijk is het onderwijs hetzelfde als wat de Heer Jezus leert in de gelijkenis van het grote avondmaal. Onder het masker van allerlei verontschuldigingen wezen de genodigden de nodiging van de hand. De een had een akker gekocht. De ander had 2 jeuk ossen gekocht. De derde was pas getrouwd. En de vierde had weer wat anders. In feite had men geen belangstelling voor hetgeen waarvoor men genodigd was. Is dat bij ons vaak ook niet zo? En wie zijn het dan nu die zalig worden? Wel, dat zijn zij die de naam des Heren aanroepen. Het gaat dus in de eerste plaats om de naam des Heren. En daarbij zal Joël wel gedacht hebben aan de naam van de God van Israël, zijn verbondsnaam. De naam die de Heere eerst uitgesproken heeft aan Mozes. We vinden die naam in de Bijbel met 5 hoofdletters. De verbonds Jehovah. De God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En nu mag Petrus hier de lijn doortrekken. Het gaat om diezelfde naam. Die naam, zo groot, zo goed, is de openbaring van wat God schreef. In de geschiedenis van Israël heeft hij die naam uitgeschreven. Het volk van Israël is eigenlijk een weergave, een afbeelding van wie de Heere nu wil zijn voor zijn volk. Met alles heeft hij ze voorzien. Hij heeft zijn woord onder hen gegeven, de weg der zaligheid hen bekendgemaakt. Hij heeft alles voor dat volk gedaan. Dat heeft hij gedaan in en om de Zoon van zijn welbehagen. Want buiten Christus kan van zaligheid geen sprake zijn. Voor de naam des Heren mogen we hier dan ook wel lezen, Jezus Christus. Het zal zijn dat een ieder die de naam van Jezus Christus noemt, zalig zal worden. Daar wijzen ook de kanttekenaren op. Het blijkt ook uit het verband van de tekst. In het volgende vers gaat Petrus onbewimpeld en rechtstreeks van de Heer Jezus spreken. Ook wordt bevestigd wat we lezen in Romeinen 10, waar de apostel Paulus ook deze woorden uit Joël citeert en ook heel duidelijk op Christus betrekt. Heel de prediking van Petrus is 1 Christusprediking. Hoewel Petrus vol is van de Heilige Geest, preekt hij niet over de Heilige Geest, maar over Christus. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Trouwens, als Petrus hier gezegd zou hebben, een ieder die de naam van Yahweh, de God des verbonds, aanroept, zal zalig worden. Dan zouden die godvruchtige mannen, zoals ze beschreven worden in vers 5 van ons teksthoofdstuk, gezegd hebben, ach man, wat heb je voor een boodschap, dat weten we allang. Daar zijn we van kinds af in opgevoed. Maar Petrus zegt hier, een ieder die de naam van de Heere Christus aanroept, dat is die Jezus die gij door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis genageld en gedood hebt. Dat is het nieuwe van de boodschap. In de waarachtige bekering werkt de Heilige Geest de mens als een doodschuldig en alles verbeurd hebbend zondaar op Christus aan. Hij wijst hem naar Christus heen. Hij drijft hem tot Christus uit. In het evangelie wijst hij Christus aan als de zaligmaker. En door middel van het evangelie draagt hij ook Christus tot de ziel. Mogelijk vraagt iemand, als God een mens bekeert, begint het dan met de kennis van de Heer Jezus? Door sommigen worden wij er doorgaans van beschuldigd dat wij een bekeringssysteem hebben uitgedacht dat niet naar Gods woord is. En in de dwangbuis van dit systeem zou dan zelfs het onthullend geloofsleven worden doodgedrukt. U gelooft toch niet dat dit onze toeleg is om de poort naar de Koninkrijk der Hemelen zomaar op een kiertje te zetten, alsof het maar nauwelijks mogelijk is dat daar iemand door binnengaat? Dan waren het beter om ons ambt neer te leggen. Nee, we hebben een andere boodschap. En dat is dat het evangelie komt tot allen die het horen met de nodiging. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wel hebben we hen die niet spreken naar Gods woord te waarschuwen, opdat het bloed van hen niet aan onze handen zal kleven. We hebben Christus voor te houden en te prediken als de enige zaligmaker die van God gezonden is in deze wereld, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Maar in de waarachtige bekering begint de Heilige Geest niet met Jezus. Kijk maar in ons teksthoofdstuk, als Petrus predikt op de Pinksterdag in Jeruzalem en de Heilige Geest die prediking gebruikt en toepast in vele harten, wat gebeurt er dan? Zijn er dan mensen die tot de apostelen en tot Petrus komen en zeggen: wij geloven ook in God en wij geloven ook in Jezus? Nee, in vers 37 lezen we: als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Er komen verslagen harten voor de dag, letterlijk doorstoken harten. Ze zijn doorwond door het zwaard van Gods woord. Ze vallen voor God in en ze komen in de schuld voor God. Ze zien hoe groot hun zonden zijn en dat verwekt in hun hart een nood. En vanuit die nood van hun hart en leven vragen ze aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij nu doen? Wat moeten we doen om zalig te worden? Gemeente, heeft u die vraag wel eens gesteld? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat is een vraag die we moeten stellen aan deze kant van het graf, want aan de andere kant is het niet meer mogelijk. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Deze vraag komt vanuit de verlegenheid van een verbroken hart voort. En dat doet invallen voor God, de schuld voor God belijden, om vergeving bij God te smeken. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Dat is zoveel gezegd als: is er voor ons nog vergeving, nog behoudenis mogelijk? Dat vragen ze voor de hele schare, maar ook voor zichzelf. En welke vraag legt onze catechismus de veroordeelde zondaar in de mond? Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Is er dan geen oorzaak voor gegronde vrees dat allen die zichzelf zalig spreken zonder hier kennis aan te hebben, zich bedriegen voor de eeuwigheid? Zij moeten nodig gewaarschuwd worden. Welk antwoord geeft Petrus? Wel, we lezen in vers 38: en Petrus zeide tot hen: bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus geen zaligheid buiten Christus om. Zullen we daaraan denken? De zaligheid is in geen ander. En er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. En wie niet tot hem komt en in hem gelooft, ziet zich de weg toegesloten. En gemeente, toch blijkt in de praktijk dat dit nu de ergernis is van de Jood en de dwaasheid voor de Griek, voor de heiden. O, wat tot u dan nog, zoekende zondaar, zondares, die u zelf met uw werken aangenaam wilt maken bij God. Met uw tranen, met uw gebeden, met uw hongeren naar het woord van God en de dienst van God. Het gaat er niet buiten, dat is waar. Maar dat kan toch de grond niet zijn? En toch zoekt u er de grond in. Maar we moeten door recht en uit genade zalig worden. Daar moet een mens nu voor ingewonnen worden. En daarom wees er maar blij mee als God alles afsnijdt, radicaal afsnijdt, wat buiten Christus is. Dat doet wel pijn, maar het is zo noodzakelijk. Het valt niet mee om afgekeurd te worden. Maar als de zaligheid gevonden mag worden in Christus, dan zeggen we: dank u, Heere, dat u mij zo geleid hebt, dat u me voor dwaasheid bewaart en ervan genezen hebt. Dan is er nog een tweede zaak. Het gaat ook om het aanroepen van die naam. In de Heilige Schrift is dat een andere uitdrukking voor het gebed. Het is waar, elke zondaar of zondares die zich verootmoedigt voor God, die niets in zichzelf overhoudt als grond tot behoud, maar gelovig leert steunen op de middelaarsverdiensten van de Heer Jezus, die komt niet om, die zal zalig worden. Niet om het gebed, dat kan niet, maar wel op het gebed. Leg u dan maar neer voor de Heere met alles wat u mist. Hij weet er wel raad mee. Kunt u niet bidden? Moet u dat gegeven worden? Zeg dat ook aan hem. Zijn jongeren vroegen hem: Heere, leer ons bidden. Toen heeft hij gezegd: indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader u geven hetgeen gij van nodig hebt. We mogen echter de betekenis van dit woord niet miskennen door het te beperken tot bidden om de genade van Christus. Het sluit ook in het belijden van de naam van Christus. De kanttekenaren wijzen daar ook op en zeggen: en hem recht kennen. En in Handelingen 9 worden de gelovigen genoemd: allen die uw naam aanroepen. De grote betekenis daarvan treedt aan het licht in het bekende woord van de zaligmaker: een ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, hoe is het nu? Hebt u er belang bij om zalig te worden? U zult zeggen: vanzelf, dat is toch duidelijk? Daar ga je toch voor naar de kerk? Behoort u dan tot degene die de naam des Heren aanroepen? Want die geven te kennen dat ze een groot belang hebben. Ja, het grootste belang, wij zalig worden. Het aanroepen van zijn naam, dat is heel anders dan ach en wee roepen over de tijd waarin we leven. Zeker, het is een verschrikkelijke tijd. En anderen roepen over de kerk: wat zijn we ver weg. Allemaal waar. Maar dit is ook waar. Als we het daarbij kunnen houden, is het nutteloos. Maar het is het aanroepen van de naam des Heren niet en nooit. De dichter heeft ervan getuigd: ik riep God niet vruchtloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. We hebben het gezongen uit Psalm 3, vers 2. En nu het derde punt: de diepte van dit Pinksterwoord. Het kan onze aandacht niet ontgaan waarom dit woord staat in dit tekstverband. Lees maar wat Petrus hier van Joël citeert. Die vreselijke tekenen spreken van oorlogen en rampen die over de aarde gaan zullen. Die tekenen zijn niet gekomen op de Pinksterdag te Jeruzalem, maar het zijn tekenen die het wereldeinde prediken. Deze tekenen zien we in onze dagen in beginsel in vervulling gaan. We horen van oorlogen, van grote aardbevingen en hongersnood. We horen van ziekten, denk maar aan aids. Echter zijn en komen die tekenen niet alleen over de aarde als gerichten van God, maar ook als barensweeën van de nieuwe toekomst. En na zijn profetie over de tekenen zegt Joël in vers 21... en het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Gemeente, in zo'n tijd leven wij. En het zal zijn. En dan mag u lezen: het is nu zo dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En dan komt de vraag nog tot ons ten besluite: hoe staat het bij ons met het aanroepen van de naam des Heren? Is er nog een gebedsleven? Kinderen, buigen jullie je knietjes morgens als je opstaat, of de Heere je bewaren wil, je een nieuw hartje wilt geven, liefde tot hem, en 's avonds als je naar bed gaat, doe je het nog wel eens een keertje tussendoor als niemand je ziet? Doen hoor. Jongens en meisjes, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Ouderen, het is nu zo, zo horen we vandaag uit de tekst, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dan zou ik kunnen volstaan met de vraag: hoe staat het met het gebedsleven? Hoe staat het met het aanroepen van de naam des Heren? Hebben we er nog tijd voor? Jongens en meisjes, hebben jullie er nog tijd voor om je knieën te buigen en om de Heren aan te roepen, om genade te smeken? Bedenk, er is één volk gelukkig, en dat is het volk van God. Die zijn wedergeboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zij gaan een goede toekomst tegemoet. Zij hebben de opdracht gekregen om de lof des Heren te vertellen. Ze proberen het hier met vallen en opstaan. Het valt niet altijd mee. Wanneer is er nog eens plaats voor om te spreken met elkaar over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan? En toch, het zal zijn dat het ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden, in welke tijd je ook leeft. Dit is en blijft staan, dwars door de gerichten en geboorteweeën van de nieuwe wereld heen. Die mij zoeken, die zullen mij vinden. En die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. De tijd dringt, de wereldgebeurtenissen laten het u zien, en de Geest zegt het u. U wordt nog omstraald door het licht van Gods woord. O gemeente, het gaat donker worden. De tijd zal komen dat het licht van de Heilige Schrift, dat nu nog schijnen mag, wellicht niet meer stralen zal in ons leven. We weten het niet en we profeteren niet, maar de toekomst ziet donker. En daarom zullen we onze voeten straks stoten aan de schemerende bergen? Zullen we vergeefs naar licht wachten, of zal van ons gelden: zalig zijn allen die de naam des Heren aanroepen en hem verwachten tot zaligheid? Dat is een volk dat gelukkig is. Amen. De slotzang is Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. We noemden u Psalm 143, vers 10. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.